Geliefde, stof voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte van Matteüs 21. Matteüs 21, ik lees daarvan voor het eerste gedeelte van vers 31. Matteüs 21, vers 31a, daar spreekt het woord van de Heere aldus. Wie van deze twee heeft de wil des Vaders gedaan? Tot zover. Vaag herinner ik mij dat we in het verleden ook eens bij deze gelijkenis van de twee zonen hebben stilgestaan. Maar zoals het met mij gaat, gaat het misschien ook met u, dat dat altijd niet zo helder meer in de gedachten ligt. Daar komt nog iets bij, dat wij ook soms weer nieuwe dingen mogen zien, omdat het gebod zozeer wijd is. En dat zal misschien ook deze morgen zo zijn, dat we toch weer bepaalde dingen uit deze gelijkenis mogen leren. Laat ik eerst vertellen enkele bijzonderheden, of bijzonderheden, enkele dingen die misschien voor u wel en voor ons van belang zijn. U weet dat deze gelijkenis over het algemeen zo verklaard wordt, dat die mensen die zeiden ja, en die het niet deden, dat zijn de fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters, de ouderlingen, die wel ja zeiden tegen God, maar ze deden het niet. En dan die andere jongen, die dan nee zei en spijt kreeg, berouw, en die toch naar de wijngaard ging, dat zijn dan de tollenaren en de zondaren die zich bekeerd hebben. Je zou het ook, wat ook wel gedaan wordt, in een nog iets groter verband kunnen zien. Joden en heidenen. Ik heb eigenlijk, ja, onbedoeld de volgorde al omgedraaid. Ik zei al van die jongen, die eerste die zei ik ga en hij ging niet. En die tweede ik ga niet en hij ging wel. Maar het staat net andersom in het evangelie. En dat behoort ook bij de dingen, ik zal daar verder geen nadruk op leggen. Maar tot de dingen die ik u even wilde zeggen, in de meeste handschriften van de Bijbel, Griekse handschriften dus, in, waar het oorspronkelijk in beschreven staat, daar staat het ook net andersom. Daar is eerst sprake dan van die zoon, hè, die zegt, ik ga, en hij ging niet. En dan is er sprake van de zoon, in de meeste handschriften, die zegt, ik ga niet, en hij ging wel. Sommigen hechten daar veel belang aan die volgorde. En dat kan ook wel zo zijn, als je denkt natuurlijk aan het Joodse volk en de heidenen, dan zou je zeggen, dan krijg je eerst de Joden, die zeggen, ik ga, ik doe, en ze deden het niet, en dan later komen de heidenen. Die wel luisteren naar het woord van God, maar om het niet verwarrend te maken, laten we dat rusten. Daar gaan we niet verder op in. Het is in het laatst van de omwandeling van de Heere Jezus op aarde. Hiervoor ligt de intocht in Jeruzalem. En de kinderen die daar roepen Hosanna in de hoogste hemelen. Gezegend is Hij die daar komt in de naam van de Heere. Er wordt met de palmtakken gezwaaid, de klederen worden op de weg gelegd. Het is een feestelijke intocht. En als de Heer Jezus dan in de tempel gekomen is, dan gaat hij eerst de wisselaars en de kopers gaat hij eruit drijven. En zegt, mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, maar gij maakt het tot een moordenaarskuil. Dan is er op datzelfde moment komen er blinden en kreupelen tot hem in de tempel en hij genassen. De fariseeërs, de hovenpriesters, de schriftgeleerden die dat allemaal zien en horen, die raken in verwarring. En ze zeggen, hoor je het wel, wat deze zeggen? Dat kan toch niet? Gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heere. Immers, zij aanvaarden niet dat hij was de gezondene van de Vader. Ze waren met boosheid en grimmigheid tegen hem vervuld. Maar hij gaf het antwoord, hebt ge niet gelezen wat er geschreven staat? Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid? Dan verlaat de Heere de stad weer en gaat naar Betanië. Dan de andere morgen vroeg wordt de vijgenboom waar de Heere vijgen aan zocht en niet vond. Die vijgenboom die wordt vervloekt en ze verdort. De discipelen zijn hoogst verbaasd en ze denken, konden wij dat ook maar doen? Maar ons geloof is kennelijk nog niet groot genoeg. Heren, vermeerder ons het geloof. Zij denken dat het in de grootte van het geloof zit. Maar de Heere zegt, indien hun geloof had als een mosterdzaadje, dan nog. En je zou tot deze berg zeggen, dan staat hij zelfs voor waar, zeg ik u, indien gij geloof had en niet twijfelde. Op een andere plaats, indien gij geloof had als een mosterdzaadje. Dit is alsof de Heere zeggen wil, kinderen, staan jullie nog niet veel te hoog? Zou je liever eerst niet eens onderzoeken of dat er een kruimeltje geloof is? Goed, dan komt de Heere in de tempel. En dan zijn daar de overpriesters en de ouderlingen van het volk. En die zeggen, grimmig, vanwege alles wat er gebeurt. Hoe doet u dat nou? Door wat macht? Wie heeft u deze macht gegeven? Waar haalt u de bevoegdheid vandaan om dat te doen? Want ze zien dat het volk van alle kanten op hem toeloopt. En ze zijn bang dat de hele wereld ten slotte achter hem aan zal gaan. Nou ja, is dat dan zo erg? Ja, dat is zeker erg. Dat vinden zij heel erg. Want zij gunnen hem niet het licht in de ogen. Ze gunnen hem niet te zijn wie hij is. En hoofdzakelijk hebben we al meer op gewezen omdat hij hun hele godsdienst aantastte. De godsdienst dat in hun ogen de godsdienst van de vaderen was. Van de godzalige vaderen. Van de vrome. Waar ze bij leefden, waar ze bij stierven. En al die zekerheden en onzekerheden die worden door de Heer Jezus aangevallen. En veroordeeld. En aangezien een mens van hoogmoed bijna barst, kun je indenken dat hij boos wordt en zich hoe langer hoe meer teruggedrongen voelt. In zijn waarde, in de eer, in de gepastheid van zijn godsdienst en vroomheid. Ja, vergeet niet. En zo kan het vandaag de dag nog wel wezen. Dat de meeste vijandschap en tegenstand heeft de Heere ondervonden van het volk. Want als je het volk gelijk geeft, dan mag je meedoen. Maar als je tegen het volk zou zeggen, er klopt van ons, van mij en van jou, totaal niets. Je hele godsdienst is voor de mollen en voor de vledermuizen, dan ben je een vijand. Van het volk. Dan troost men zich. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal die hater wel verdrijven. Daar heb je toch niks aan. Een mens wil bevestigd worden in zijn gelijk. Dat is ook een van de ergste zonden, heb ik pas geleden gezegd, van de kerken. Dat het een eeuwig wonder is als de kerk zalig wordt. Wat wij dan kerk noemen. Waarom? Vanwege de inbeelding, vanwege de hoogheid, vanwege het bekeerd zijn en vanwege die hele bij elkaar geraapte godsdienst. Waar wij dan graag nog een stempeltje op willen hebben van de Heere God. Dat hij het ook goed en mooi vindt. En daarom proberen ze de Heere Jezus op alle mogelijke manieren aan te vallen om hem uit te schakelen. Waar haal je die bevoegdheid vandaan? Laat me de papieren eens zien. Welke rabbi heeft u opgeleid? Welke rabbijnse school hebt u gevolgd? En trouwens, u gaat toch veel te ver. Om je eigen door de kinderen te laten uitroepen als de gezegende van God. De zoon van David. Want ze wisten heel goed dat met die uitdrukking zonen Davids bedoeld werd de beloofde. De koning die zou heersen tot in eeuwigheid. Jezus gaat er niet op in, maar hij stelt een tegenvraag. Hij zegt, die doop van Johannes, waar kwam die nou vandaan? Waar haalde die man nou zijn bevoegdheid vandaan? En die man die stond daar opeens te preken in de woestijn, bij de Jordaan doopte hij. En hij sprak in de naam van God, want gans Juda en Jeruzalem ging tot hem uit om van hem gedoopt te worden. Tollenaars, soldaten en hoeren, alles stroomde toe, belijdende hun misdaden. Waar kwam dat nou vandaan, die doop van Johannes de Doper? Als jullie mij daar antwoord op geven, zegt Jezus, dan zal ik ook zeggen uit welke macht en bevoegdheid ik dit doe. Maar ja, dan verschrikken ze ervan. Ze zeggen, ja, als we zeggen uit de hemel, dan zetten we ons eigen vast. Want dan zal die zeggen, waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Waarom had je zo'n diepe haat tegen Johannes? Was het ook niet omdat hij tegen jullie zei, gij adderen gebroedseld? Wie heeft u geboden te ontvlieden de toekomende toren? Nee, als we zeggen uit de hemel, dan heeft hij ons. Maar ja, als we zeggen uit de mensen, ja, dan worden de mensen die hier allemaal zijn, die worden woest, want dan zeggen ze wat? Wou je zeggen dat die Johannes de Doper maar een eigenwillig en zelf opgeraapt ambt heeft bekleed? Durven jullie te zeggen dat Johannes geen knecht van God was? Ja, dan valt het volk ons aan. En dan verliezen we ook weer een stukje van onze invloed. En daarom zeggen ze, de leugenaars, we weten het niet. Dat weten we niet. Zielig, hè? Ze wisten zoveel. Maar ze willen het ook niet weten. En daarom zeggen ze, we weten het niet. Maar ze willen het niet weten. Want dan voelen ze de boosheid en de schaamte en, ja, was het maar schaamte, maar de geprikkeldheid, de geïrriteerdheid voelen ze al opklimmen in hun hart. Nou ja, zegt de Heer Jezus, dan beantwoord ik jullie vraag ook niet. Ga ik niet op in. Ik geef jullie geen tekst en uitleg door wat macht en bevoegdheid ik deze dingen doe. Maar, nou gaan we eens even letten op de gelijkenis. Maar wat denken jullie? Wat denkt u? Er was een mens. Die had twee zonen. Er staat oorspronkelijk twee kinderen. Die zeggen dat is precies hetzelfde. Nou, dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Twee kinderen of twee zonen. Huh? Maar neem dat maar van mij aan. Er staat in werkelijkheid twee kinderen. Maar ja, ze vertalen het ook wel eens met zonen. Maar ik wil het u even zeggen, weet je waarom daarom? Een kind gedraagt zich nog niet altijd als een zoon. Je kan zeggen, dat is mijn kind, maar was het maar een echte zoon? Want in de Bijbel hangt er veel af van een zoon. Uiteindelijk is de hele hoop gericht niet zomaar op een kind in het algemeen, maar op een zoon, de zoon. Vandaar dat je ook leest. Heer Jezus, gij zonen Davids. Daar zit daar iets in van, dat is de echte zoon. Dan erkent die blinde Bartimeus, erkent de zoon van Gods huis. De echte zoon. Die gekomen is in de heerlijkheid van zijn zoonschap. En die ons vlees en bloed aangenomen heeft. Maar die ook als zoon weet wat de Vader wil. En wat de Vader beoogt. Daarom is het misschien toch wel nuttig om even te lezen wat er dus eigenlijk staat. Een zeker mens of een mens had twee kinderen. Of het zonen zijn. Die zich echt als zonen gedragen in het huis. Onder vader. Dat moet nog uit de verf komen. Dat moet nog blijken. Want het kan wel eens wezen dat je tegen een kind moet zeggen, je bent een kind. Maar je hebt je niet als een zoon gedragen. Je lijkt meer op een bastaard. Op een vreemde. Bij voorbaat zeg ik, ik ga niet al die dingen, dat kan ik niet, dat mag ik niet, vergeestelijk. Het gaat om de hoofdlijnen. En die mens die had twee kinderen. En dan gaat hij tot de eerste. Er is hier eigenlijk sprake in deze gelijkenis van eerste en laatste. Hij gaat tot de eerste en zegt, zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard. Dus die mens die heeft een wijngaard. En, logisch, er is veel te doen in de wijngaard. Er moet gesnoeid worden. Er moet onkruid uitgetrokken worden. Er moeten stenen aan de kant geruimd worden, want die rollen wel eens van die wijngaardmuurtjes zo af, weet je wel, en zo tussen de wijnstokken. Beetje opknappen, er is altijd wel wat te doen. Dat weet iedereen die een tuin heeft. Ik vergelijk mijn tuintje bij de akker van een luiaard wel eens, want dan zie je, als je er niet genoeg in werkt, dan schiet alles schiet omhoog. En je ziet het kruid niet meer, maar je ziet meer onkruid. Nou is onkruid alleen maar onkruid als het in de weg staat, dus vooruit. We noemen het allemaal maar kruid. Maar er is altijd wat te doen. Zo'n arbeid heden in mijn wijngaard. Kind, werk in mijn wijngaard. Als je tenminste een zoon bent, een echte zoon, die doet wat de vader wil. Dan mag ik mag dat vragen aan je. En dan zegt die zoon, die zegt, ik wil niet. Ik wil niet. Zo, dat is nogal bruut, nogal hard. Hij zegt niet, moet ik nou alweer en zo, weet je wel. Dat doen de kinderen wel eens thuis, hè. Nou, jij afdrogen, jij wassen. Jij wegzetten. Jij tafel afruimen. Ja, en ik heb vanmorgen heb ik nog dit gedaan en dat gedaan. Maar ja, al mopperend pakken ze de zaak beet. Al duurt het misschien wat lang en het komt toch voor mekaar. Maar dit kind, dat heb er helemaal geen zin in. Dat zo zonder meer. Ik wil niet. Ik wil niet, ik doe het niet, ik heb er geen zin in. Maar ja, die jongen, dat kind, dat kreeg kennelijk toch op een gegeven moment de klap naar binnen. Die kreeg er spijt van en die denkt, ja, ben ik nou een zoon? Als ik een zoon van mijn vader wil zijn en ik doe zijn wil niet, dan ben ik geen zoon. Mag ik 100 keer een kind zijn, maar ik gedraag me niet als een zoon. En ja hoor. Hij loopt niet langs het raam, maar via een omweg zou je zeggen. Sluipt hij naar de wijngaard. Vader hoeft niet te zien. En hij gaat aan het werk. Dan komt hij bij die tweede. Want die eerste die wilde niet. En hij zegt. Jongen, kind, ga heen, werk in mijn wijngaard. Moet toch gebeuren. Ik kan de zaak maar niet laten verlopen. En ja hoor, die jongen die is gelijk. Ermee eens. Ik ga, heer. Het klinkt een beetje plechtig. Je zou het, als je het helemaal vernederlandst. Hè, dan zou je kunnen zeggen, dan denk je aan die formule uit het bevestigingsformulier. Ja, ik van ganser harte. Maar, of dat hij direct al, ik geloof niet dat hij huichelde hoor, dat hij zegt, ik zeg maar dat ik ga en ik ga toch niet. Nee, dat denk ik nog ineens. Ik denk dat hij gewoon impulsief, oh, er is vader. Kind, arbeid in mijn wijngaard. Jongen, er is werk aan de winkel. Oh ja, is goed vader, ik ga al hoor. Maar ja, hij zit er nog eens even over na te denken. Ja, dat is niks van die zin ook. Ik zou vandaag eigenlijk dit willen doen, of dat willen doen. En trouwens, het is warm. Ik sta in ongeluk te zweten daar. En om dan achter die kleine vossen aan te gaan die de wijn gaat verderven. Ook zo'n pretje niet. Nee, maar ga maar niet. Vader is alweer naar huis. Die ziet het toch zozeer misschien niet. En als ik niet ga. En die andere kan er ook wel eens wat doen. Nou ja, je weet hoe dat gaat. Nou. De gelijkenis zou je zo zeggen, die spreekt voor zichzelf. Je ziet er een mens en dan zeggen we, ja, dat is natuurlijk een fijne, dat is een vrome, die zegt, ja, ik. Maar ja, hij doet het niet. Net als dat we pas geleden horen, die fariseërs, die leggen lasten op, zwaar om te dragen aan andere mensen, maar ze raken ze zelf met hun vinger niet aan. En dan die andere mensen, dat zijn meer die gewone mensen, weet je wel. Ja, met de pet op, het volk van de straat enzovoorts, ja. En ook slecht volk enzovoorts, hè. Die hebben eigenlijk te kennen gegeven, we moeten er niks van hebben. Maar die komen dan zo stiekem weg toch, tot de erkentenis, ik ben fout. Zit niet goed. Laat toch maar gaan. Zo op die manier. Nou ja, ik zeg niet dat dat niet kan. Misschien heb ik er zelf ook wel eens zo over gesproken hoor. Maar nou komt wat ik u voorlas. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? En voordat Jezus zelf verder kan gaan, hebben ze al een antwoord. Ze zeiden tot hem de eerste. En in die andere handschriften waar het dus omgedraaid staat. Dan moet je dat natuurlijk ook omdraaien, de laatste. Ik zeg dit omdat als je eens iets anders zou lezen, een andere vertaling, dan zeg je, hoe kan dat nou? Maar dan weet je dat. He? Dan staat het precies andersom. He? Dus dan staat er de laatste, maar hier staat de eerste. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Als je nou eens zou zeggen, ja. In de diepste zin, geen van beiden. Geen van beiden. Want ja, die wil van de Vader. En als je dan eens even, want de Heere die wil door deze gelijkenissen natuurlijk spreken over het Koninkrijk der Hemelen. Over zijn kerk, over zijn volk, over zijn arbeid, over zijn wijngaard die hij geplant heeft. Over alles wat ermee samenhangt met het rijk van Christus, met het rijk van de Heilige Geest. Als je nou eens op de keper gaat beschouwen, en je gaat eens even doordenken. Kinderen, ja. We zijn allemaal kinderen, of dat we nou de oudste zijn, of de jongste, de eerste, of de laatste. Maar God heeft ons gemaakt, goed en naar zijn evenbeeld. Niet wij, God. En we hebben het in de hof, in die wijngaard, hebben we het er schandelijk bij laten zitten. Daar hebben we ook wel ja gezegd, allemaal, maar nee gedaan. Maar de geschiedenis is verder gegaan. Je weet van Noach, van Abraham, Isaac en Jacob en hun kinderen. Een volk waaraan God zich wilde openbaren. Een volk dat hij had afgezonderd van de volkeren van deze wereld. Kind, arbeid in de wijngaard. Niet al zuchtende, maar met blijdschap, want ik ontmoet de vrolijke en dien die gerechtigheid doen, die mijner gedenken op hun wegen. Zing maar een wijngaardlied en ga je gang. Verblijd u in de wijngaard en drink van de wijn die je perst in de wijnpersbak. Want het licht is voor de rechtvaardige gezaaid en vrolijkheid voor de oprechte van hart. Wees blijde en wees goedsmoeds, want bij mij is de fontein des levens. En je mag zingen, bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwt. En de wijn verheugt het hart en doet de tong van de stamelende spreken. Ja, tja, daar komt er een die zegt, ik wil niet. Wil je niet? Ben je dan geen zoon? Zo ik een vader ben, waar is mijn eer? Ik wil niet. Is dat de wil van de vader doen? Man, ken je de wil van de vader wel? Jongen, of ken je eigenlijk de vader niet eens, je vader? Hoe het ook is, hij is verloren. Hij is verloren. Als we eens even denken aan God in de hemel. Die neemt met onze smoesjes geen genoegen om te zeggen. Ik wil niet. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over ze zijn zou. Breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. De jongen is de naam van zoon niet waard. Want hij heeft gezegd, ik wil niet. Ja, maar later kreeg hij toch maar spijt. Niks mee te maken. Niks mee te maken. Dat kun je op aarde nog wel toepassen. En zeggen, nou joh, je was zo bruut tegen me. En je zei, ik wil niet. En ik ben toch blij dat je gegaan bent. Dat je eieren voor je geld gekozen hebt. Zo praat je op aarde. Ik vind het toch fijn van je. Maar als je nou denkt aan God in de hemel. Die alle recht en alle macht heeft. En je zegt tegen die God, ik wil niet. Dan ben je toch geen echte zoon. Ook al zou je via een omweg toch naar de wijngaard gaan. Kun je daarmee dat onrecht, kun je dat daarmee goed maken? Kun je nou met tranen en met berouw, kun je daar nou wat mee goed maken. In principe is die eerste zoon, en in de meeste handschriften de laatste, de tweede, maar goed, daar staat het net omgekeerd. In principe is die verloren. Want God wil een gewillig volk. En als God zegt, arbeid in mijn wijngaard, kind, dan heb je dat maar zonder morren te doen. Want als je goed kijkt en je kijkt niet naar je eigen halflassen, halfbakken instelling. Als je goed kijkt, dan zou je toch in die wijngaard zien. Hoe goed is het onze God te prijzen. Hoe goed is het psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en het hart te treffen. Dan zou je toch zeggen, ik sta op, want de wijngaarden hebben jonge druifjes. De bloemen worden gezien in het veld, de zangtijd genaakt, het is zo'n mooie tijd. Dan zou je toch wel heel blij zijn dat je vandaag in de wijngaard mag, in opdracht van vader, om te werken. En zijn geboden zijn niet zwaar. Nee, zijn gebod is een liefdegebod. Mensen bijten mee eens, hè, dat ergens die jongen die zegt, ik ga. Of nee, die zegt, ik wil niet. Al heeft hij er een spijt van gekregen, dat hij toch verloren is. Dat hij toch aan de eis van het goddelijk recht niet heeft voldaan. In principe hoor. Heus, ik hoop er nog meer van te zeggen, maar we komen er wel, hoop ik, waar we zijn. Nou ja, hij gaat berouw hebben en hij heeft berouw en hij gaat heen. Maar ik zeg u, zulke kinderen, dat zijn brutale kinderen. Die kunnen voor God niet bestaan. Nou, die andere. Die zegt, ik ga. Ja, jongen, maar... Ja, dat zeg ik nou, hoor. Jongen, weet je wel wat hij doet? Je kan wel zeggen, ik ga. Maar ja, weet je wat je Heere bedoelt? Want een paar duizend jaar geleden, toen zei de Heere tegen het volk Israël ook... Nou, dit zijn de geboden, dit zijn de rechten, dit zijn de inzettingen die ik u heden gebied. Toen zeiden ze ook allemaal, ik ga. Al wat de Heere zegt, zullen wij doen. Maar Mozes zei, ach, hadden jullie een hart om de Heere te vrezen. Had je maar een hart om te doen, om te voelen, te weten wat vader wil. Mozes die schrok ervoor terug. Die dacht bij zichzelf, jongen, als ze dat waar moeten maken. Ik ga, Heer. Hoe moet dat toch aflopen? Het was net alsof hij in de geest al zag. Ja, maar ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. En je weet wat er bij de berg gebeurd is. Bij Sinai. Oh, het was er zo benauwd. Donder en bliksem en bazuingeluid. En een rook die van de berg opsteeg. Ook mensen zeggen, je moet een Sinai zijn. Nou, die mensen zijn er allemaal geweest. Ze hebben allemaal met knikkende knieën hebben ze daar gestaan. Oh, zeggen ze. Heere God, praat niet langer met ons, want wij kunnen het niet dragen. We zullen nog levend hier in de aarde verzinken. Spreek toch tot Mozes, uw knecht, en dan kan die het aan ons wel overbrengen. Zo stonden ze daar, hoofd voor hoofd, te bibberen en te beven in hun tentdeuren. En daarbuiten, om de berg. Zelfs een beest dat de berg aanraakte, zal gedood worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zei, ik ben gans zeer bevreesd en bevende. En notabene, er verloopt een poosje. Ja, je ziet daar nog die donkerheid op de berg en die gloed. Maar alles wendt. Dan zeggen ze tegen tegen Aaron, maak ons goden die ons uit Egypte... opgevoerd hebben. En Aaron doet het. En ze zeggen wat deze man Mozes overkomen is. We weten het niet hoor. Begrijpen er niks van. Hij had er lang terug moeten wezen. En anders is hij dood vast. En je kan toch niet zo lang zonder eten. Nou 40 dagen. En vlak bij die berg. Waar God op is neergedaald. Zie je ze dansen om het gouden kalf. Ze maken er een groot feest van. Ziet Israël de goden die u verlost hebben. Ik ga, Heer. En hij ging niet. Hij ging niet. Ze zeiden het wel, maar ze deden het niet. Nou, die jongen. Is dat een echte zoon? Ook niet. Die zou bijna zeggen, die is nog erger als de eerste. Die bedenkt zichzelf. En niemand die de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is het koninkrijk Gods waardig. Daarom valt die tweede jongen, die valt eigenlijk ook weg. Want die doet het uiteindelijk niet. Ik ga, Heer. En die ging niet. Hij heeft ook niet gedaan wat God wil. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Ja, mensen, wacht nou even met het antwoord. Ze schieten er zomaar tussendoor. Nou ja, de eerste. Dat zei Jezus niet. Jezus heeft niet gezegd van, ja precies, die eerste, dat was de goeie hoor. Dat was de jongen die op zijn plek kwam. Dat was de jongen die berouw. En die heeft dan toch uiteindelijk het werk Gods gewerkt in de wijngaard, in het koninkrijk, in het doen van de wil van God. Dat zegt Jezus niet. Dat zeggen zij. Dat zeggen zij. Zij maken gelijk de toepassingen, zeggen, nou ja, dat is makkelijk. Dat denken wij ook als we gelijk eens lezen. Wow, dat is makkelijk. Eenvoudig, hè? Kind kan begrijpen, maar wist je, een groot mens kan het nog niet verstaan. Een groot mens, dat komt, we naderen de schrift, dat we het weten en we weten het niet. Wie heeft de wil van de Vader gedaan? Wat denken jullie? Ja, die eerste. Die jongen die zei, ik ga niet. Is dat de wil van de Vader doen? Ja, maar hij heeft toch berouw. Ja, maar toen lag de zaak al in scherven. Toen hij berouw had. Het was eigenlijk al te laat. Toen was hij al ongehoorzaam geweest. Je kan niet zeggen tegen God, ik ga niet. In ongehoorzaamheid en dan later zeggen, nou, ik zal toch maar in orde maken, ik ga maar wel. Dat kan hier op aarde wel. Maar bij die hemelse God en Vader, waar iedere uiting van de mens en ieder woord geoordeeld wordt naar een rechtvaardig en heilig oordeel. Daar kun je geen potje van maken. Ik zeg u, ze zitten er allebei naast. Allebei. De een zowel als de ander. Maar ze zijn weer zo vlug, hè. Nou, die eerste, die heeft het gedaan. Ja, die zei wel nee, maar hij deed ja. Voorwaar, zeg ik. De Heer gaat eigenlijk daar niet verder op in, maar gaat een andere kant uit. Let wel, want er zit een diepe lering in. Amen, ik zeg u, tollenaren en hoeren. Die gaan nu voor in het koninkrijk van God. Wat? Dat waren de neezeggers. In dat licht zou je zien, de gelijkenis klopt precies. Die eerste die nee zeiden en ja deden, dat zijn de tollenaars en de zondaars. Die hebben tenslotte toch maar gekozen. Dat vergis je niet hoor. Er is ook geen ene tollenaar en geen ene zondaar. Die voor God, voor het leven kiest of gekozen heeft. Is geen hele tollenaar en zondaar geweest, die waarachtig tot het lam de toevlucht heeft kunnen nemen. Net zo min als die brave Hendrik, die in het geniep de wil van de Heere overtrad. Zo goed, even zo min, al zijn ze dichter bij het koninkrijk. Maar het heeft een andere reden, dat zal ik zo nog even zeggen. Die tollenaren die nee zeiden, met hun levensopenbaring, ja, die die kwamen ook niet, die kregen ook geen spijt ervan. Wat dan? Dan kom je er toch niet meer uit die gelijkenis. Jawel. Jawel. Ja, niet dat we er echt uitkomen, want het woord van God is zo diep. Nee, kijk. Er is één zoon gekomen. Vader, ik kom om uw wil te doen. Eén. Vader, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het midden mijn ingewands. Vader, gij hebt mij het lichaam laten toebereiden door de Heilige Geest. Gij hebt mij een oor gegeven om te horen. Ik ben als een leerling die let op de stem van de leraar. Dat is de zoon. De zoon. Dat is de enige die in de wijngaard Gods waarachtig, Gods eer en deugden heeft beoefend en bedoeld. Hij alleen. Geen fariseer en geen tollenaar. Ze laten de Heer Jezus geen eens uitpraten. Maar hij is de zoon die getrouw is geweest in gans zijn huis. Hij is kind geweest, maar hij bleef de zoon. Altijd. Dat kun je merken in de evangelie. Dat hij als zoon van de Vader geleefd heeft en gearbeid heeft in de wijngaard, dag en nacht. Er is maar één zoon. Hij wist wat de wil des vaders was, want hij kon zeggen wat ik gehoord en gezien heb. Dat zeg ik, dat doe ik. Al wat de vader wil, dat doe ik. Hoe moet het dan met die twee kinderen? Wat moet daar dan mee? Nou, moet je luisteren. Nou zegt Jezus en hij grijpt weer terug op Johannes. Johannes, die kwam in de weg der gerechtigheid. Dat wil zeggen, die kwam in die weg der gerechtigheid dat hij zei, het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeert u. En zei hij, je moet niet denken dat het zomaar is hoor. Dat je maar door kan blijven gaan met liegen, stelen, bedriegen en noem maar op. Want de bijl is al reeds aan de wortel der bomen. Dat gold voor de fariseeën en schriftgeleerden, dat gold voor de hoeren en tollenaren. Hij komt en de wan is in zijn hand om de dorstvloer te doorzuiveren. Maar wat is er nou gebeurd? Zegt Jezus. Die tollenaars en die hoeren, die kregen met de zoon te maken. Met de echte zoon, de enige zoon. En ze hebben gehoord de stem. Zie, dat is het lam Gods. Ik ben zijn schoenriem niet waardig na te dragen of te ontbinden. Die doopt met de Heilige Geest en met vuur. Hij moet wassen, ik minder worden. Dat is het licht dat uit de hemel is neergedaald. En in dat woord was naar het eeuwig welbehagen van God kracht van de Heilige Geest. In dat gerechtigheidswoord. En daar zie je die tollenaar en zondaar. Die zie je daar vallen. Ze geloven het. Ja. Ja, is dat verdienstelijk? Nee, dat is genade. Dat is genade. Ze geloven het. Eigenlijk geloven ze in de zoon. Daar komt het op neer. Ze geloven in het lam die het koninkrijk meebrengt. Ze zijn er door Johannes naartoe verwezen en de geest heeft het gezegend. En toen geloofden ze niet meer dat zij de wijngaard konden bebouwen en bearbeiden. Ze konden niet langer geloven dat het nog goed kon komen met hun. Maar ze geloofden in de ware wijnstok, Jezus Christus. En toen deden ze toch de wil van de Vader. Dat is nou het gekke. Jezus heeft alleen de wil van de Vader gedaan, want hij kende de wil van de Vader. En hij wist wie de Vader was. Maar diezelfde wil van de Vader was ook: dit is mijn gebod. Dat gij gelooft in de Zoon die de Vader gezonden heeft. Dat hij de wijngaard heeft bearbeid. Dat hij de hitte des daags en de koude des nachts heeft getrotseerd. Dat hij tot onze behoudenis gekomen is. Daar ligt nou de scherpte van deze gelijkenis. Johannes hebben ze via een omweg gepasseerd. Jezus, etende en drinkende, een vraat en een wijnzuiper. Hadden ze dat weer voor. Maar het ongelooflijke gebeurde. Dat tollenaars en hoeren dichterbij bleken te zijn. Want hun eer en hun prestige was in elkaar gestort. En de Heilige Geest had het er niet zo moeilijk mee dan met hoeren, dan met fariseërs en schriftgeleerden. Zeg, jullie hebben geen berouw gehad om hem te geloven. Zoals die jongen. Die berouw kreeg in de gelijkenis. Maar jullie hadden geen berouw om te geloven dat je rol uitgespeeld was. En dat God zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbaar. Niet geloofd. Dan blijft er ook niks over. U kunt keren of draaien wat hoe we willen. Dan blijft ook niks over ook. We liggen allemaal in de goot. Fariseërs, tollenaren enzovoort. Het is allemaal afgelopen. Niemand heeft de wil van de Vader gedaan. Hoor, ook die tollenaren niet, die hebben ook gezegd. Nee, ik doe het niet. Maar de Zoon heeft het gedaan. En nou snijdt de Heere nog niet af. De Heere zegt niet, dat kan niet meer, want anders had Paulus nooit zalig kunnen worden. Had Paulus nooit bekeerd kunnen worden. En de menigte der priester zou ook nooit tot het geloof gekomen zijn. Maar dat is de ernst van het heden. De goddelijke ernst. Die ons buitensluit. Ons op één hoop werpt. Met honden en tovenaars. En die ook aan de andere kant. Door de eeuwige liefde God zegt tegen die buitenstaanders. Kom nou eens kijken. Jij kind Farizeeër, jij kind Paulus, jij tollenaar, slechte vrouw, kom eens. Daar gaat de echte zoon, die niet alleen kind was, maar ook zoon. Daar gaat de echte, dragende zijn kruis, doende de wil van de Vader. God verheerlijken. Opdat wij van onze voetstukken, van ons tollenaars voetstuk en fariseers voetstuk, zouden afvallen. En zeggen, waarlijk, deze is Gods zoon. Ik niet. Ik niet. Ik heb het niet gedaan. Ik ben weer telkens afgeweken en door mijn zonde uitgeteerd. Dat is nou het vrije, het soevereine. Het wonderbaarlijke van deze eenzijdige liefde God. Ja, zeggen, laat die twee lummels dan maar even zitten. Maar hij trekt het voor door de wijngaard heen. En hij stort zich in de wijnpersbak van de toren Gods. En hij wordt getreden onder de voeten van de rechtvaardige rechter, zodat zijn bloed opspat. Dat heeft deze zoon gedaan. Oh, nou is er nog een weg. Nou is er nog een weg, maar die ligt buiten ons, in een ander. Er is nog een zoon, een eeuwige zoon, een erfgenaam. Zalig is hij, die toch berouw krijgt, dat hij zijn eigen geloofd heeft. Of dat hij de wijngaard kon redden. Maar die de toevlucht mag nemen, tot die ene zoon, met de bede, Heere Jezus, vergeef. Vergeef toch al mijn schandelijk kwaad. En neem me op uw schouder. En draag mij in uw koninkrijk. Want ik kan er niet komen. En mijn wil is al zo verdorven. Dat is heilige evangelie. Dat is blijdschap die verkondigd wordt. Aan zulke onwillige, huichelachtige zondaren. Amen.